Dank jullie wel voor het spontane voorlezen. Wat een prachtig woord van God hebben wij ontvangen, hè? Om daarnaar te luisteren. Die profetie van Joël, gewoon kippenvel. We staan hier voor Gods aangezicht vandaag op wel een hele bijzondere dag, Shabbat Shuvah. De dag van de inkeer, de Shabbat van de inkeer. Midden in de cyclus van alle feesten. Niet alleen midden in de 10 dagen, maar in de cyclus van alle feesten van Pesach tot en met Loofhutten. En deze dag die hoort dus eigenlijk bij de rits van al die feesten, te beginnen bij Pesach. En wij staan hier eigenlijk vandaag in de hemelse gewesten voor de rechtbank van God. Daar staan wij. Hij is onze koning, we hebben het al gezongen. En van oudsher is bekend dat degene die de koning was, die was ook de rechter. Hij oordeelde, hij sprak recht. En hij was degene die besliste. En hij had daar een reden voor, want het stond namelijk in de wet, de grondwet van het koninkrijk. En het lezen we ook in de parasha van vandaag, die tekst. En het is in Deuteronomium 31, vers 26, waar geschreven staat dat God tegen Moshe zegt: neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van Adonai, uw God, zodat het daar is als getuige tegen u. Die Torah die we iedere Shabbat horen, waaruit we onderwezen worden, die ons na aan het hart ligt, die we lief hebben, die getuigt tegen ons. Wat is dat moeilijk? Wat voelt dat ongemakkelijk? Ik weet niet of een van jullie wel eens in de rechtbank heeft gestaan en dat je wacht tot de rechter het oordeel uitspreekt. Dat voelt verschrikkelijk ongemakkelijk, want je moet wachten en je weet niet wat voor oordeel er komt. Want wat er gebeurt vandaag is dat ik moet schuld bekennen. Ik moet veranderen. Dat is wat er van mij gevraagd wordt en dat is dat ongemakkelijke. Wij moeten ons spiegelen aan Torah en bekennen dat wij schuldig zijn. Het is eigenlijk heel erg opvallend dat onze kerken en onze kerkzalen allemaal gebouwd zijn als een theater. Eigenlijk als een Romeins theater. Je kunt het zien in de kerkzaal hier van de Emmakerk. Het publiek dat zit daar beneden in het rond. En degene die het woord voert, die staat op een podium en daar wordt naar gekeken en er wordt naar geluisterd. En degene die het op het podium doet en zegt, die doet het als in een Romeins theater. In de synagoge is het anders. Ik was deze zomer nog met Mochtar in de synagoge van Enschede om daar die prachtige synagoge te bekijken. En daar staat de bima dus te midden van het publiek. Te midden van het publiek. En dan staat degene die spreekt en voorleest uit de Torah, dus met iedereen die naar de synagoge gekomen is, voor de ark, voor de Aron HaKodesh. En daarin zijn de wetrollen. En je staat dus als het ware in de rechtbank in de hemelse gewesten. En daar zijn die Torah-rollen en die getuigen tegen ons. En zo staan wij vandaag in de hemelse gewesten voor God. En daar is de wetgever. En hij beslist en hij oordeelt over ons. Nou leef ik met een doof iemand. En ik weet dat je mensen moet aankijken als je spreekt, dus ik draai mij om. Maar dit is het beeld wat wij vandaag hebben. En vandaag doet ons terugdenken aan Pesach, het eerste feest van de cyclus. Weet je nog dat je je huis schoonmaakte van de gistproducten en dat je daar in je huis zat en je at de ongezuurde broden? En nu ook, het is een tijd van schoonmaken vlak voor loofhutten. We hebben dus een schoonmaaktijd voor Pesach en voor loofhutten. En Pesach, dan reinig je je huis van de gistproducten en je reinigt je leven. En het accent van het schoonmaken voor loofhutten heeft een ander accent. Een ander schoonmaken. Maar we grijpen eerst terug op Pesach en op de sedermaaltijd. Met de sedermaaltijd drinken we 4 bekers wijn. Staat opgeschreven in Exodus hoofdstuk 6. Boek Shemot hoofdstuk 6 vanaf vers 5. De eerste beker is de beker van het uitleiden. En daar zegt God tegen Moshe, zegt erom tegen de Israëlieten, ik ben Adonai, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Want Israël was in slavernij. Zij waren slaven, ze zaten vast, ze konden niet loskomen. Hun familie kon hun niet losmaken, hun buren konden hen niet losmaken. Helemaal vast in het systeem van de maatschappij, zonder enige oplossing. En als je dus los wil komen uit slavernij, dan heb je dus iemand nodig van buitenaf die je sowieso laat weten dat je in slavernij bent en die je uitleidt. Daarover zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, wij zijn verkocht onder de zonde. Zoals Israël slaaf was in het land Egypte, zo waren wij slaaf van de zonde. Verkocht. Gewoon op de markt als een slaaf. Vast. Vast in het systeem waar je niet uitkomt. De tekst daarna zegt, ik zal u redden uit hun slavernij. En dat is de tweede beker met de sedermaaltijd. Dat redden uit de slavernij. Want je zit zo vast dat je daar niet uitkomt. En met je hele familie niet. En iedereen die bij jou hoort, die komt daar niet uit. In die sociale laag. Dus er is iemand nodig die van buitenaf komt en die redt. Die zijn leven daarvoor over heeft om je te redden uit die diepe put waar je onmogelijk zelf uitkomt. En daarover zegt Paulus in de brief aan de Efeze, wij waren dood door de overtredingen, maar met de Messias zijn wij levend gemaakt. Uit genade. Een vrije gift. Dood in de slavernij, geen uitweg, maar levend gemaakt in Yeshua de Messias. En het heeft hij gedaan als een vrije gift, heeft hij zijn leven gegeven. En dan de derde beker die wij drinken met de sedermaaltijd. Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Verlossen. Zoals een losser deed, loskopen, met geld betalen. Zoals je een slaaf ook moet vrijkopen, omdat hij al verkocht was op de markt, de slavenmarkt. Waarover Paulus zegt in de brief aan de Efeze, in Yeshua hebben wij de verlossing door zijn bloed. Hij heeft betaald met zijn bloed om ons los te kopen vanuit die gebondenheid aan de zonde. En dan het vers erop zegt de eeuwige, ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Vierde beker die we drinken met de sedermaaltijd. Wat fantastisch. Wat een fantastisch gegeven. Israël was slaaf. En de eeuwige gaf zijn eigen leven aan hen om hen los te kopen, zodat zij zijn volk konden worden. Daarover zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 1. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden in Yeshua, de Messias. Slaaf, kind. Wat een geweldige boodschap. Eerst helemaal onmogelijk om iets te doen, behalve dienstbaar te zijn aan die persoon die over ons heerst, of die macht die over ons heerst. En nu vrij. We mogen zomaar het huis van God binnenlopen, omdat wij zijn kinderen zijn. Zo kostbaar. En dan een vijfde glas wijn, die we met de sedermaaltijd niet drinken, vinden we in Shemot hoofdstuk 6 vers 7. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zal. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, Adonai, brengen in het land. En op dat punt staan wij vandaag in de parasha die we lezen. En niet alleen in de parasha in Deuteronomium hoofdstuk 31, maar eigenlijk in het hele boek Devarim, het hele boek Deuteronomium. Want zij stonden daar als een nieuwe generatie in het land Moab om de Jordaan over te trekken. En dat lezen we in Devarim hoofdstuk 1 en ik lees voor. Dit zijn de woorden, Devarim, die Moshe tot heel Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran enerzijds en Tofal, Laban, Hazerot en Dizahab anderzijds. Vanaf de Horef, in de richting van het Seirgebergte tot aan Kades Barnea, is het 11 dagen reizen. Het gebeurde in het 40ste jaar in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Moshe tot de Israëlieten sprak overeenkomstig alles wat Adonai hem voor hen geboden had, nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonden, en Och, de koning van Bazan, die in Ashterot woonde, in Edrei verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Moshe deze wet als volgt uit te leggen. Moshe vertelt de geschiedenis van Israël, het volk, aan een nieuwe generatie. Want die hele generatie die daar stond vlak voor de Jordaan was in de wildernis geboren. En hij onderwees hen de instructies en de wetten van God. Want zij waren daar niet aanwezig geweest in de vlakte bij de berg Sinaï, toen het volk eigenlijk al die instructies van de Eeuwige ontving. Hun ouders hadden al eerder aan de grens gestaan met het land, omdat God had beloofd, ik ga jullie brengen naar het land. Toen waren de 12 spionnen het land binnengegaan, waarvan de 10 terugkwamen. En die zeiden, dit land met zijn inwoners is zo verschrikkelijk. Het verslindt zijn inwoners. En wij zijn in onze eigen ogen en in de ogen van de inwoners zijn we als sprinkhanen. Dat kun je lezen in Numeri hoofdstuk 13. En eigenlijk wat er gebeurde is dat zij perspectief verloren waren. Zij keken naar de omstandigheden en zij waren dat perspectief van God kwijt. Dat kijken van door de ogen van de eeuwige, vanuit de eeuwigheid. Zoals de Brit Chadasha zegt, dat Gods wil geschieden in de hemel zoals op de aarde, waren zij die verbinding tussen het geestelijke en het natuurlijke kwijt. En zij keken dus eigenlijk naar de omstandigheden en naar zichzelf en zij zeiden, maar dit is verschrikkelijk, dit is wanhopig. In wat voor situatie zijn wij beland? Wat moeten we nu? Hier is geen oplossing meer voor. Het staat ook beschreven in Psalm 106. Psalm 106 beschrijft de geschiedenis van het volk. En daar staat over geschreven in vers 24. Zij versmaden het begerenswaardige land. Zij geloofden zijn woord niet. Davar, het woord van God. Maar zij mopperden in hun tenten naar de stem van Adonai. Luisterden zij niet. Ze hadden zijn perspectief niet meer en ze konden niet meer horen wat hij zei en wat hij gezegd had. Eigenlijk is dat heel erg herkenbaar voor mij. Dat mopperen. Ik werk in de zorg. Het is een wanhopige situatie. Heel herkenbaar, hè? Mopperen. En het was dus met Pesach en ik was aan het overdenken waarvan zal ik mijn leven reinigen en heiligen, deze cyclus van de feesten. En God zei tegen mij, mopperen. Ik ging naar mijn werk en dan mopperde ik. Ik mopperde op mijn taken, op mijn werk, ik mopperde op de cliënten, ik mopperde op mijn collega's. En vooral mopperde ik op mijn leidinggevende. Want ja, zij waren toch eigen van verantwoordelijk. Maar weet je wat er gebeurt als je moppert? Je schept je eigen realiteit. Je kijkt vanuit je eigen ogen en je zegt, dit is de waarheid, dit is zoals het is. Er is helemaal niks aan te veranderen en ik heb recht om te mopperen. Want ik weet waar het over gaat. Maar wat je dan verliest, is dat perspectief vanuit de eeuwigheid. Dan vergeet je te kijken naar wie God is. En weet je wat er dan eigenlijk gebeurt? Je gaat instaan tussen wie God is en wat de realiteit is op aarde. En dan kan hij eigenlijk geen wonderen meer doen in een onmogelijke situatie, omdat ik in de weg sta. En zo stond dat volk van God de eerste keer bij de grens van het beloofde land God in de weg. En zij werden de wildernis ingestuurd. En daar staan we ook in de parasha van vandaag, waar je legt, in hoofdstuk 31 van Deuteronomium. Eigenlijk zegt Moshe daar tegen het volk, herhalen jullie de zonden van jullie ouders en van jullie grootouders niet. Doe niet zoals jullie is aangeleerd, zoals je het altijd gedaan hebt vanuit traditie. Leef niet vanuit de verkeerde gewoonte. Kijk om je heen. Wat gebeurt er vandaag? Wat is er aan de hand? En maak dan die verbinding tussen dat geestelijke en dat natuurlijke. Want God heeft gezegd, ik breng jullie in dat land. En hij stelt Jehoshua aan als leider over het volk. En eigenlijk staan wij daar op zo'nzelfde punt. Wij willen straks de loofhut binnengaan. Ik weet niet of de loofhut die hier gebouwd wordt in de kerkzaal, of je daar binnen mag gaan, maar dat willen wij wel graag. En daar zitten en feest vieren. En die loofhut is een beeld van het Messiaanse Rijk, van zijn koninkrijk. En hoe sta ik daar? Komt zijn koninkrijk door mij heen op de aarde, in de situatie van mijn familie, van de mensen met wie ik omga, in de maatschappij daar waar mijn plek is? Maak ik die verbinding? We staan vlak voor Yom HaKippurim, de dag van de bedekkingen. De dag waarop de hoge priester het bloed van een bokje nam, het heilige der heiligen binnenging en dat sprenkelde voor het verzoendeksel, en daarmee de zonde bedekte van zichzelf, van zijn huis en van de gehele gemeenschap van Israël. Leviticus hoofdstuk 16. Zonde. Die dingen die de gemeenschap kapot maken. Zonde. Dat wat relaties verbreekt. Als de hoge priester naar buiten komt, dan neemt hij het bloed van, dan neemt hij de andere bok en hij legt zijn handen op de levende bok en hij beleidt dan de overtredingen en de zonden van het volk Israël. En die bok die wordt weggestuurd de wildernis in, naar onvruchtbaar land, eigenlijk de dood in. Op het hemelse niveau zien we dan dat door het sprenkelen met het bloed in het heilige der heiligen de relatie naar de eeuwige hersteld wordt. En op het natuurlijke niveau, op het menselijke vlak, zien we dat de zonden beleden worden op die bok. En die bok die wordt weggestuurd, de dood in. De zonde wordt weggebracht daar waar het thuis hoort. In het rijk van de duisternis. In het rijk van de dood. Want wij zijn van het koninkrijk van het licht. En wij zijn van het koninkrijk van het leven. En wij dragen vrucht. Het is heel erg opmerkelijk dat als je alle teksten leest die opgegeven zijn voor de Shabbat van vandaag, dat het in alle teksten gaat om een collectief. Het gaat om het hele volk. Met Pesach is het zo, dan maak je je huis schoon. Je eet met je familie ongezuurd brood en een gebraden lam. Met loofhutten is het zo dat je in je hut gaat zitten die je gebouwd hebt en je nodigt je gasten daaruit. Met de dag van de bedekkingen is het zo dat je als het hele volk voor het aangezicht van God staat. Voor de tempel. Het zien we ook in Leviticus hoofdstuk 16. Ik had het net al geciteerd, maar we lezen het nog een keer om het accent erop te leggen. Leviticus hoofdstuk 16, vers 17, waar geschreven staat: geen enkel mens mag in de tent van de ontmoeting zijn als de hoge priester er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor de gehele gemeente van Israël, voor de hele Kehila van Israël. En dat is ook zo in Devarim, wat we gelezen hebben in het boek Deuteronomium, dat Moshe sprak tot het hele volk. Dat zien we ook in de parasha van vandaag, Deuteronomium hoofdstuk 31, die ons mooi voorgelezen is. Vers 1, daarop is Moshe deze woorden, de Devarim, tot heel Israël gaan spreken. Het gaat om de gemeenschap. En in vers 30, toen sprak Moshe ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied. Het gaat om de gehele gemeenschap. Het gaat om het collectief. Moshe die spreekt tot het volk, hij onderwijst het hele volk. Hij neemt afscheid van het hele volk. Hij stelt een leider aan over dit hele volk. Hij geeft hen alle instructies die zij nodig hebben. Het is een zaak van nationaal belang. Zoals Hosea zegt, de profeet: bekeer u Israël tot Adonai uw God. Profeet Joël die zegt: vergadert het volk. Eigenlijk is dat heel vreemd bij ons in de maatschappij. Door heel onze cultuur leren wij dat wij zelf verantwoordelijk zijn. Wij leren individualiteit. En de politiek die benadrukt dat nog steeds meer en steeds meer. Dat je zelf verantwoordelijk zijn moet voor alles en dat je zelf van alles moet regelen. En ik zie er in mijn dagelijks werk de consequenties van. Mensen die geen netwerk hebben, die geen familie hebben, die voor hen opkomt. Die zelf te zwak zijn om dingen te regelen. Die kunnen nergens meer terecht. Het is een hele ernstige zaak dat wij zo zijn. Want eigenlijk gaat het in Gods woord om een collectief. En dan zitten we hier dus vandaag en we zijn burger in het koninkrijk van God. Wij hebben God als koning en wij hebben de Torah als de grondwet van het koninkrijk. En tegelijkertijd zitten we hier en wij hebben een Nederlands identiteitsbewijs. Daarmee hebben we rechten en plichten in Nederland. En daarmee hebben wij ook verantwoording af te leggen over het collectief in Nederland. Want wij maken er deel van uit. Wij staan vandaag voor die hemelse rechtbank. Zoals ons voorgelezen is uit Matteüs hoofdstuk 25. En ik lees het nog een keer. Matteüs hoofdstuk 25. vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader. Het is heel opmerkelijk eigenlijk wat hier staat. Want hier hebben we de koning. De koning die zit op de troon. Hij is rechter, hij spreekt recht. En hier worden wij genoemd gezegenden van mijn vader. Wij zijn kinderen in zijn huis. Hier komen al die dingen met elkaar samen. Komt, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan heeft, hebt u dat voor mij gedaan. Het gaat hier om de volken. De volken worden ter verantwoording geroepen. Het staat hier heel duidelijk. En wij leven vandaag de dag in een kenmerkende tijd. Een hele belangrijke tijd. Wij hebben gevierd dat de staat Israël 70 jaar bestond. En nu, in de geschiedenis nu, is het de tijd van de volken. En de volken worden ter verantwoording geroepen. En wij zullen ook ter verantwoording geroepen worden als staat der Nederlanden. Wat hebben jullie gedaan met de minste van mijn broeders? Met het volk Israël wat niet gezien wordt? Hebben jullie daarvoor gezorgd? En dan kan je zeggen: oh ja, wij als Bnei Avraham, ja natuurlijk, ik ook. We geven geld aan Israël, we geven onze tijd en onze energie. Beb en Gertje gaan morgen weer. Het is fantastisch dat als gemeenschap dat we dat kunnen doen. En misschien hebben jullie ook wel gehoord van de nieuwe ambassadeur van Israël die in Nederland gekomen is. Hij werd uitgenodigd bij rabbijn Jacobs. En het eerste wat rabbijn Jacobs deed is hem meenemen naar Nijkerk, naar het gebouw van Christenen voor Israël. En daarna naar de synagoge in Elburg. Om maar te benadrukken dat de christenen die in de Bijbel geloven in Nederland heel erg goed voor Israël zorgen en ook voor de gedachtenis van iedereen die omgekomen is, zoals in Elburg, en dat onderhouden. Prachtig dat wij dat allemaal doen. Maar als we kijken naar ons hele volk, het hele collectief, als wij dan voor de hemelse rechtbank staan, hoe ziet het er dan uit? Wij hebben daar aandeel aan, omdat wij deel zijn van het collectief. In Den Haag staat het Vredespaleis. En jullie hadden trouwens een prachtige brochure van de 10 dagen. En ik zag daar kenmerken van Tisjerij 8, wat Kobi geschreven heeft. Over Den Haag, de stad van vrede en recht. En dat staat in het logo van Den Haag, de stad van vrede en recht. En eigenlijk neemt Den Haag daar de plek in van Jeruzalem, de stad van waarheid en vrede en recht. En dan kunnen we zeggen: ja, het Jeruzalem van vandaag is helemaal geen stad van waarheid. En al helemaal niet van vrede en van recht. Maar als we dus kijken naar die verbintenis met de eeuwigheid, dan zien we dat het eeuwige Jeruzalem wel de stad van waarheid, vrede en recht is. En wij zullen de dag beleven dat het geestelijke samen gaat komen met het natuurlijke. En dat het natuurlijke Jeruzalem ook de stad van waarheid en vrede en recht zal zijn. Wat zijn wij arrogant om dan Den Haag de stad van vrede en recht te noemen. Daar staat een paleis van vrede. En je kunt zeggen, ach, wat heb ik daarmee te maken? Ik bemoei me niet zoveel met die politiek. Het is allemaal heel ver van mijn bed. Maar ja, we zijn Nederlands staatsburger en we betalen belasting. En in principe betalen wij dus allemaal mee aan dit hele systeem. En maken wij deel uit van die dingen die daar in Den Haag gebeuren. Weet u dat er in juni 2020 een pact gesloten gaat worden tussen alle wereldleiders van de religies? De grootmoefti zal er komen, de paus gaat er komen, de Dalai Lama gaat er komen. En zij vertegenwoordigen dan alle wereldreligies in het Vredespaleis in Den Haag. En zij gaan daar een vriendschapsverdrag sluiten met elkaar. De moslims, de joden, de christenen, de boeddhisten, de hindoestanen, de sikhs, van alle wereldreligies. Een Nederlander is dat initiatief begonnen, hij heet Mark Woerden. En hij heeft er in het voorjaar al een medaille voor gekregen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En de kerk? De kerk in Nederland. Nemen wij verantwoordelijkheid voor de fouten van de geschiedenis ten opzichte van Israël? Shabbat Shuvah is de Shabbat van de terugkeer. Zoals Hosea zegt, keer terug tot de eeuwige uw God. Het gaat hier om dat de gemeenschap gezuiverd moet worden. Dat het schoon moet worden. Want wij staan aan de vooravond van het binnentrekken in het land. Zoals we hier lazen in de parasha van vandaag, dat die nieuwe generatie daar stond voor het intrekken in het land. Wij willen die loofhut binnengaan. Wij willen uitkijken naar het Messiaanse Rijk waar we binnen zullen gaan. De eeuwige zegt tegen Salomo in 2 Kronieken hoofdstuk 7... Als mijn volk, waarover mijn naam uitgeroepen is, zich in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Als mijn volk, waarover mijn naam uitgeroepen is, dat is Israël. Maar wij komen hier iedere Shabbat bij elkaar. En als de zegen uitgesproken wordt, dan wordt zijn naam op ons gelegd. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, zich in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik van de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen.